Welkom, fijn dat u dat bent. Oh, niet te ver. Zo, ja, goed. Wie was bij opwekking geweest? Was goed geweest? Mooi. Ik weet niet wie dit gedaan heeft, maar bedankt voor de nieuwe boeken voor de mannenbid stond vrijdagsmorgens. Wij hebben ze al ingewijd afgelopen vrijdagmorgen. Kijk, het begint open te vallen bij waar je moet beginnen. 502. En wie nog niet de liederen kennen, opwekking CD. Er is een mooie CD van Brian Dirksen. It is time. Zomer komt eraan voor vakantie, voor vanaf 10 jaar, operatie olievlek en genesis. Ja, genesis, de tori begint. Wat lachen jullie nou? Ja, alles in de Bijbel gaat over genezing, zo het begint met genesis. En dan een hele goede boek. De vijf talen van de liefde. Wie heeft het niet gelezen? Ah, lieve mensen, ik wil je echt... Dit is een aanrader. Dat vertelt hoe verschillend wij zijn als mannen en vrouwen, maar dat weten jullie al. Maar dat vertelt ook dat iedereen een andere taal van liefde heeft. En... ik heb een specifieke taal van liefde. Ik wil graag cadeautjes geven. Maar Magda, die heeft er niet zoveel aan altijd aan de cadeautjes. Zij wil veel eerder dingen zien gebeuren wat ik voor haar doe. Klopt toch? En cadeautjes is ook wel leuk. Maar ik weet van een keer dat ik terugkwam uit Rusland. En dan moest ik in die tijd, moest je, als je daar reist en je zit niet in een hotel, moest je verplicht $25 per dag uitgeven. Nou joh, ik wist niet meer waarom ik dit moest uitgeven. Zo, ik kwam terug met allemaal lekkere geurkjes. En ze deed één open en de volgende en de volgende. En ze stink ik zo erg? Nee, ik heb er geen commentaar op geleverd, maar ik weet het nog tot vandaag. Goed, lieve mensen. Je bent al lang vergeten, maar het blijft een goed verhaal. Goed, voor diegenen die hier bij ons in de kerk binnenkomen en de kaarten zien hangen, het is geen aardrijkskundelokaal. Nog niet. Die kaart daar... is eigenlijk een hele belangrijke gebeurtenis. Is een aantal weken geleden waren er alle leiders uit Nederland van grote netwerken. Met andere woorden, diegenen die het land beïnvloedt, waren wij hier samen in onze gemeente. Wij hebben een avond van tevoren vergaderd hier dichtbij een hotel. Maar die dag hebben wij gezegd, we gaan alle verschillen aan kant leggen en samen werken zonder om elkaar te bekritiseren. En eenheid is niet het doel, maar om samen het doel van God voor het land te bereiken. En zo heeft Edgar Holger en Bert de Haan en Peter Slebos van de VPE en Jan Pool... en van de Vineyard waren er mensen, van Rafael gemeenten en ook van onafhankelijke gemeenten. Hebben ze elkaar allemaal een hand gegeven. Wij hebben op onze knieën gegaan en gebeden voor ons land. En daarna hebben mensen ook op hun voeten gezet op de kaart. Want de Bijbel zegt, aan Jozua kreeg de belofte, elke plaats waar je voet zet zal van jou zijn. Toen wij met... Mission Possible conferentie begon, dat is een week voor Pinksteren geweest, klopt dat? hebben wij samen als organisatie TRIN, hebben wij samen met Open Door, hebben wij elk 35 leiders uit de gesloten landen en ook meest gesloten landen van de wereld, hebben wij samengewerkt om al die leiders van de gesloten landen samen te brengen voor een conferentie in Nijkerk, het hart van Holland, waar daar een 1749 een enorme grote opwekking was, de Nijkerker beroering. En daar hebben wij gezegd, Gods plan voor de wereld om elke land te bereiken met het evangelie is mogelijk. Mission Possible. Het werd op televisie uitgezonden, op God Channel. En wij horen berichten dat God Channel zelf hebben berichten gekregen uit meer dan 135 landen zijn er getuigenissen gekomen. Dan vraag je, wat is de winst daarom? Nou, van de leiders uit die landen had ontmoetingen met allerlei leiders over de hele wereld, ook in Nederland. God heeft jaren gesproken dat Nederland een brugfunctie heeft naar de wereld voor het evangelie. En dat is ook gebeurd. En ik zag gisteravond een lijstje wat God Channel opstuurde van mensen die getuigenissen gaven. Nou joh, je hebt ongeveer een week nodig om het allemaal te lezen. Wat heeft het in mij gedaan? Eerstens, mijn gebedsleven is weer veranderd. Echt een stuk verdieping van mijn geloof. Een stuk verwachting van wat God kan doen. En ook een grotere passie om voor die landen te bidden. Daarom wil ik je ook uitdagen. Als je zo voorbij de kaart loopt, kijk maar dan naar die kaart en bid gewoon, Heer, voor welke land kan ik bidden? We waren daar aan het bidden voor landen en uitstrekken. En eens terwijl we aan het bidden waren voor landen, kwamen er landen in mijn hoofd wat ik nog nooit van mijn leven aan gedacht had. Dacht, Heer, wat moet ik? Nou, halleluja! Ik hoef niet te wat, ik hoef niet te verstaan, maar geloof, handelen en doen. En lieve mensen, ik denk dat het zo belangrijk is ook dat wij beseffen waar zijn wij in de wereldgeschiedenis. Want ik denk dat in Nederland is er iets gebeurd. Door het feit dat wij samenkwamen, Ken God, een van de leiders, die kwam binnenvliegen. En hij zegt, ik kwam binnenvliegen en ik zeg, Heer, wat wilt u doen in Nederland? Ik kom nu al zo een aantal jaar. En ineens was dit, de lucht is open. God gaat een nieuwe ding doen. En het is niet een nieuw seizoen, het is een nieuwe tijdperk. Echt een nieuwe tijdperk. Seizoenen werken, cyclussen, het komt zomer, winter, herfst, het komt altijd weer hetzelfde. Maar een nieuwe tijdperk is iets totaal anders. Zoals de stoomtijdperk heeft de revolutie gegeven en alles wat gedaan werd tot op die tijd. Toen kwam de ruimtevaart. Het gaf een revolutie en allerlei elektronica, transistorradio's, vliegtuigen die op een andere manier gaan vliegen. Toen kwam internet, dat was een... Als niet meer terug te denken. Niemand van ons denkt, oh weet je, ik zou zo graag weer zo'n toestel willen hebben. Ik weet niet, jullie weten niet wat het is om een toestel met je vinger in te drukken en dan druk je het. Een swipe toestel. Dat is een goeie, dat is een goeie, een swipe toestel. Ja, ik weet ook Skype toestellen, maar swipe toestel. Maar wij gaan niet meer terug daarheen, naar die tijd. Dat is voorbij. En zo is daar iets in de geest gebeurd over Nederland. En ik daag je uit. God zegt, ik doe iets nieuws. om dat daarna te verlangen, dat te bidden en mee te gaan. Goed, ik wil met u lezen, oh, dat is een lange inleiding, oh halleluja. Ik wil met u lezen uit de Openbaring, hoofdstuk 6, wij hebben hoofdstuk 5 gelezen. Maar ik wil een stukje teruggaan om hoofdstuk 6 te beginnen, om vanuit hoofdstuk 6, want hoofdstuk 6 staat nu los van hoofdstuk 5. Hoofdstuk 5 staat er in vers 9 en ze zetten een nieuwe lied in. Voor diegenen, wij gaan zelfs nieuwe liederen leren in de hemel, want het is in de hemel, Johannes de profeet is in de hemel, hij staat voor Gods troon, en hij hoort dat zij nieuwe liederen zingen in de hemel. Wauw. Sommige mensen zeggen, ja, we moeten altijd nieuwe liederen zingen. Ja, blijkbaar hou God van nieuwe liederen. En hij zegt, ze zetten een nieuwe lied in. U verdient het om de boekrol te ontvangen, zijn zegels te verbreken, want u bent geslacht en met uw bloed heb u voor God mensen gekocht uit alle landen en volken en elke stam en taal. En u hebt voor onze God uiteen een koninkrijk gevormd en hen tot priesters gemaakt en ze zullen als koningen heersen op aarde. En dat is het doel van God voor de mensen. Dat was Gods doel vanaf het allereerste begin. God heeft Adam en Eva geschapen naar zijn beeld en zijn gelijkenis om als koning, als God van deze wereld over de wereld te heersen. En God heeft die plannen niet losgelaten. En wanneer Jezus zijn verlossingswerk aan het kruis van Golgotha volbracht heeft, hij heeft gezegd voor het hij stierf, het is volbracht. Toen sterven is hij gestorven, hij is de dodenrijk ingegaan. Hij heeft de dodenrijk van binnenuit opengebroken. Hij is getriomfeerd over de machten van de doden. En de Openbaringboek zegt, hij heeft de sleutels van dood in het dodenrijk in zijn handen. Hij heeft het van de Satan afgenomen. En de engelen zingen en zeggen, nu gaan Gods plannen vervullen. Zijn kinderen zal heersen op de aarde. En daar zingen de engelen eigenlijk deze profetische liederen van. En daarna, nadat ze dat gezongen hebben, rondom de troon en alle engelen daar, daarna hoor ik het geluid van een groot aantal engelen rondom de troon en de wezens, met andere woorden, de vier levende wezens, hoofdstuk 4 voor Gods troon, en de oudsten. Het waren er oneindig veel, 10.000 × 1.000 en 1.000 × 1.000 engelen met luide stem roepen. Het land dat geslacht is, komt alle macht en rijkdom en wijsheid toe en alle kracht en eer en lof en dank. En elke schepsel in de hemel en op onder de aarde en in de zee en alles en iedereen, hoor ik zeggen, aan hem die op de troon zit en aan het lam komen de dank en de eer en de lof en de macht toe tot een eeuwigheid. En de vier wezens antwoorden amen. En de oudsten wierpen zich in aanbidding neer. Dan komen wij weer terug bij de vier wezens. Nou weet ik niet wat u nog kan onthouden van hoofdstuk 4. Want dan ziet Johannes ineens en hij ziet rondom Gods troon en hij ziet de vier wezens. En de eerste van die wezens, ze waren helemaal een vuur, een engelenwezen. Maar de eerste had een gezicht van wat, wie kan het nog herinneren? De eerste had een gezicht van een leeuw. En de tweede had een gezicht van een stier, van een. En het derde had het gezicht van een mens. En de vierde van een arend. En dat komt weer terug. En het zijn wezens die voor Gods troon om hem heen hangt. Bekleed elk met 6 vleugels. Met 2 bedekken ze zich, met 2 vliegen zij. En in andere 2. Is omhoog en helemaal met ogen gevuld En zij stralen vurige wezens voor Gods troon. En in hoofdstuk 6, dan zie je dat die wezens nemen een hele belangrijke rol in. En in hoofdstuk 6, dan zegt Johannes, en ik zag dit. Het lam, en dat begrijp ik niet van die nieuwe vertaling, sorry. Maar wie van u heeft een nieuwe vertaling bij zich? Nee, nieuwe NBV-vertaling van de Bijbel. Ze hebben lam steeds met een klein letter. Huh? En de NBV. En de NBV, die vertaling, officiële vertaling van twee, wat het weet niet. En dan denk ik, hoe? Maar goed. Ik heb het maar overal met een grote hoofdletter ingekrast. Toen zag ik het lam. Het lam verbrak een van de zeven zegels en ik hoorde een van de vier wezens roepen met een geluid als een donderslag. Kom! En ik zag dit. Een wit paard met een ruiter die een boog droeg. En hij kreeg een overwinningskrans of een zegekrans, een kroon. En hij trok als een overwinnaar en de overwinning tegemoet. Toen het lam het tweede zegel verbrak, hoorde ik het tweede wezen zeggen, kom! En dan is het ook weer het geluid als van een donderslag. Het staat er niet. En er verscheen een andere, een vuurrood paard. En de ruiter kreeg de opdracht om de vrede uit de wereld te verdrijven, zodat men elkaar zou afslachten. En hij kreeg een groot zwaard. Toen het derde zegel werd verbroken, hoorde ik het derde wezen zeggen, kom! En ik zag dit, een zwart paard met een ruiter, die een weegschaal in zijn hand hield. Te midden van de vier wezens hoorde ik iets als een stem zeggen, een één dagloon voor een portie tarwe, en hetzelfde bedrag voor drie portjes gerst. Maar laat wijn en olijfolie ongemoeid. Toen het vierde zegel werd verbroken, hoorde ik het vierde wezen zeggen, kom! Toen zag ik een vaal giel of een vaal paard. De ruiter heette Dood en Dodenrijk vergezelde hem. En ze kregen verlof om een kwart en vierde deel van de aarde dood en verderf te zaaien door middel van het zwaard, hongersnood, dodelijke ziekten of pest, zwarte dood, sommige vertalingen het, en door wilde dieren. En toen het lam het vijfde zegel verbrak, zag ik aan de voet van het altaar, of onder het altaar, de zielen van al diegenen die geslacht waren, omdat zij over God gesproken hadden vanwege hun getuigenis. En de martelaren riepen luid, o heilige en betrouwbare Here, wanneer zult u de mensen die op aarde leven eindelijk straffen en ons bloed op hen wreken? Iedereen van hen kreeg witte kleren. En verder werd hen gezegd nog een korte tijd geduld te hebben, totdat ook de andere dienaren, hun broeders en zusters, die net als zij zouden worden gedood, zich bij hen gevoegd zouden hebben. En ik zag toen het zesde zegel verbroken werd, hoe er een zware aardbeving kwam. De zon werd zwart als een rouwkleed en de maan werd bloedrood. De sterren vielen op de aarde zoals late vijgen die door een stormwind van de wind van een boom werd gerukt. En de hemel schuurde los en rolde zich als een boekrol op. Geen berg of eiland bleef op zijn plaats. Koningen, machthebbers, legeraanvoerders, rijken en aanzienlijke slaven en vrije mensen, iedereen trachtte zich te verbergen in grotten en tussen de rotsen en de bergen. En ze riepen de bergen en rotsen toe, val op ons neer, verberg ons voor het oog van hem die op de troon zit en voor de boosheid, de toren van het lam. Want nu is de grote dag van een toren aangebroken en wie kan die doorstaan? Hiermee werden geslachten van mensen angst aangejaagd. En daarom begin ik maar weer, zoals de vorige keer, voor waarom is het boek Openbaring geschreven? Wat staat er in hoofdstuk 1 in de eerste versen? Dit is een boek van troost die Jezus Christus zelf aan zijn dienstknecht geopenbaard heeft, zodat zij zullen weten wat gaan gebeuren. Wie kan deze dingen doorstaan? Wie kan dit doorstaan? Zij die gewassen zijn door het bloed van het lam en wiens naam geschreven staat in het boek van het leven van het lam. En dat moet, lieve mensen, als je je leven aan Jezus Christus hebt gegeven, als je hem gevraagd hebt om in je leven binnen te komen, en je hebt een ervaring gehad, dat tranen over je wangen lopen, dat je weet dat hij, dan gaat God niet terug op zijn beloften, maar jij moet het in geloof vasthouden en aannemen en een geloof blijven staan, anders gaat de duivel over je galopperen. Met angst en vrees, met twijfel, met benauwdheid in je ziel. En daarom is het zo belangrijk, ook in de tijden wat wij tegemoet gaan, om te weten wat zegt Gods woord over mij. Om een geloof dat vast te houden. Het is een troostboek. God zegt, het is een troostboek. Het geeft een blik op de toekomst. Het is een beeld van de genade en de liefde van God. Die zal overwinnen. En de Bijbel zegt in dit boek, er was strijd. Er is strijd, er komt strijd. Maar Jezus heeft de overwinning behaald. Oké, nu gaan wij kijken. Wat zegt hoofdstuk 1? Wat moeten wij vasthouden? Hem die ons lief heeft, die met zijn eigen bloed ons vrijgekocht heeft. En dan staat Johannes voor de troon en hij was in de hemel en heeft bitter gehuild omdat er niemand was die de zegels kan openen en dan gaat de 7 zegels open. En wij lezen eerst over de 7 zegels en dan over de 7 bazuinen en dan over de 7 kruiken die over de aarde uitgegoten wordt en dan nog 4 weeën. En alles spreekt symbolisch van dezelfde dingen. Alleen God onderstreept het. En wat gebeurt er? Er staat, het lam verbrak een van de eerste zegels. En dan, wat gebeurt er als het lam de eerste zegel verbreekt? De eerste wezen voor Gods troon, die buldert het uit. Kom! En hij zegt met de stem als een donderklap. Wie van u heeft al goede luide gedonder gehoord vanuit de hemel met de donderstorm? Ja? En wat gebeurt is, soms hebben wij iets van, ach ja, stilgebed is ook goed. En de Bijbel spreekt, roep tot de Heer. Je moet je stem laten horen in de hemel. En ik weet niet waarom, we hebben vorige keer ook getuigenis gegeven hoe wij gebeden hebben op Mission Possible op een conferentie. 3 maal, 4 maal was dit. Hard uitgeroepen. Bidden voor de Maldiven. En een man die in de gevangenis was daar, die is die dag vrijgekomen. Geweldig. Hij was 9 jaar gevangenschap heeft hij gekregen. Dat was in zijn 4e jaar. Hè? Onvoorstelbaar. En ineens gebeurt er iets. Bof. Ik heb het meegemaakt in onze leven dat we aan het bidden waren voor dingen, dat we aan het strijden waren. We hadden dingen wat helemaal op slot zat met belastingen en wat ook al. En dat ik keihard geroepen heb, uitschreeuwde vanuit mijn binnenste tot God. En de volgende dag was daar ineens iemand die ons een gift gaf voor de volledige bedrag. Hoe werkt dit dan? Dat weet ik niet. Maar dit is iets van je stem laten horen in de hemel. Daniel begon te bidden en de verhoring van zijn gebed werd 21 dagen tegengehouden. De Bijbel zegt daarom, smeek, bid, klop, totdat je antwoord krijgt. En het is niet omdat God niet ons gebeden wil verhoren. Het is niet omdat de Vader van ons dingen weerhoudt. Maar het lijkt alsof die postbodes weerhouden worden. De engelen die ons moeten dienen worden tegengehouden door engelen van de Satan. En dan krijg je de wezen die roept. Een beeld van een leeuw, ik zal later een keertje daarover spreken. En dan komt er een wit paard uit. En hij heeft een boog. En hij trok uit om te overwinnen en heeft de kroon op zijn hoofd. Lieve mensen. Wie is dit? Wat beeldt dit uit? En dat gebeurt heel veel. In de reformatorische traditie zeggen ze, ja, er is alleen maar één die met de wit paard rijdt, met de kroon op, en dat is Jezus. Maar waar is Jezus in dit beeld? Hij is het lam. Hij breekt de zegel open. De levende wezen voor Gods troon roept profetisch wat moet gebeuren. Geef het bevel in de hemelse gewesten. En er komt een witte paard met een boog. Iemand daarop met een boog. Nergens een enig symboliek is de God van de Bijbel of Jezus Christus wordt hij tentoongesteld als met een boog. Hij wordt altijd uitgebeeld als met een zwaard. Wie is dit waarvoor wij gewaarschuwd worden in Efeze hoofdstuk 6? Die vurige pijlen afvuurt. De boze. En ik geloof dit is een beeld van een valse godsdienst. Een valse godsdiensten zie je overal verleidingen op mensen afkomen. En er is een enorme opkomst van boeddhisme overal. Boeddha-beeldjes. Je kan ongeveer je niet draaien in een winkel of ergens is daar weer een van die stomme boeddhabeelden. En dan denk ik, lieve mensen, je weet niet wat je in huis haalt. Ik ben niet tegen Boeddha als persoon, maar de godsdienst brengt armoede. Dus de God van armoede. Als je in die landen komt, dan zie je armoede. Daar komt geen vrede uit. Dat geeft je rust. De grootste stroom vluchtelingen uit Myanmar op dit moment wordt veroorzaakt door fanatieke mensen vanuit het boeddhisme. Die niet wil dat er een ander godsdienst zich vestigt in Myanmar. Maar wat is dan nog wat wij zien in onze tijd, zoals wij dit nog nooit hebben zien opkomen? Een vorm van het islam, een islamitische staat, wat zo gewelddadig is, die overal uitgaan. En overal zie je mensen zoeken naar geestelijke ervaringen. Je vindt het op tv, je vindt het overal. Mensen zoeken naar geestelijke ervaringen. En mensen die goed begonnen zijn, vervallen in allerlei dingen waarvan God gezegd heeft, dat kan je beter niet doen. God heeft gezegd, ik ben de Heere, uw genezer. Je hebt reiki niet nodig. Je hebt allerlei verschillende genezeren niet nodig. Hij heeft gezegd, ik ben de Heere die jou geneest. Als je Marcus, als je de Bijbel gaat lezen, dan zie je meer dan een kwart van de verhalen over Jezus gaat waarover. Niet over wat hij gezegd heeft, maar wat hij gedaan heeft. Wat heeft hij gedaan? Genezen. Hij ging rond, genezen allen die door de duivel overweldigd waren, want God was met hem. Zo somt Petrus dit op. Met andere woorden, wat je ziet is dat er een golf van allerlei religieën over de wereld ingaan. En dat is ook een lijn wat Jezus voorspelt als hij aan hem vraagt, hoe weten wij? Wat weten wij? Hoe zal het gebeuren? Dan krijg je in Matteüs hoofdstuk 24 krijg je gedeelten. En Jezus, wanneer hij spreekt over de wederkomst en alles wat over de wereld gaat gebeuren en al de vreemde dingen, dan begint hij eerstens en hij zegt, wees voorzichtig. Als iemand tegen je zegt, kijk daar is de Messias, pas op. Op Matteüs 24 vers 4, dat niemand je misleiden. Hij zegt, ze zullen met tekenen wonderen zullen gebeuren. En als het mogelijk is Gods uitverkorenen te misleiden. En wat is dit geworden? Hij zegt, iedereen kan misleid worden. Nee. De Bijbel zegt, het is niet mogelijk. Als dit mogelijk is. Wat betekent dat dan? Dat hij echt zijn best moet doen om christenen te verleiden. Maar wat een gevaar is, wat in de tijd van Paulus een grote gevaar was, is wetticisme. Dat mensen wettisch worden. Dat ze wettisch worden in christelijke kring. Zo'n lijstje van dit moet je, dit mag je niet, dit mag je niet, dit mag je niet, en alles afvinken, dan ben je een goede christen. Of, er is ook een nieuwe ding, ja, maar je moet de Sabbat houden. Lieve mensen, wat deed de eerste kerk? Wanneer kwamen ze samen? Op de eerste dag van de week. En Johannes schrijft het in zijn evangelie, en 8 dagen later, heel bewust zegt hij dat. 8 dagen later waren ze weer samen. Waarom zegt hij 8 dagen? Omdat hij duidelijk wil maken, 8 is altijd in de Bijbel het begin van iets nieuws. En ook wanneer je Handelingen leest, dan staat het ook, ze kwamen samen en 8 dagen later waren ze weer samen. Wanneer Jezus verschijnt in de Bijbel, dan schrijft Lucas het ook en Johannes. Ze waren samen de eerste dag van de week en 8 dagen later waren wij weer samen en Jezus verscheen. Waarom komen wij samen? Op zondag en niet op de Sabbat of de Shabbat, omdat Jezus opgestaan is op de eerste dag van de week. En hij op die dag verscheen aan zijn discipelen. Johannes schrijft het, ik was op de dag van de Heer. Hij zegt niet op de Shabbat, maar op de dag van de Heere was ik in de geest. Ik zie zoveel mensen die beginnen naar en dan worden ze twijfelachtig en dan beginnen ze allerlei weten te houden. Maar ze zijn niet zo ijverig om de besnijdenis na te volgen. En dat begrijp ik niet. Het is makkelijker om een Shabbat te houden dan besnijdenis, lijkt het vaak. Ja, wie de wet wil houden, moet de hele wet houden. Toch? Toch? Goed. Ik heb niets gezegd. Maar wij lezen dit niet alleen in Matthäus, wij lezen het ook in Marcus. De eerste dat hij zegt, er zullen verleiders komen. Er zullen verleiders komen. Zo, ik geloof dat de eerste die leider op een witte paard is, een valse godsdiensten. En wat je ziet, is wij leven in een tijd waar er iets naar voren komt waarvan wij gelezen hebben in Openbaring. Dat de zon zal veranderen en de maan in bloed. En dat is gebeurd in ons tijd. Ik heb erover gesproken, over de manen, de rode manen, de zonsverduisteringen. Allemaal in één jaar, vanaf vorig jaar, het begin van het Joodse jaar, tot nu. En er komt nog een zonsverduistering en er komt nog een maansverduistering. Wanneer komt de zonsverduistering? In oktober op Rosh Hashanah. En er komt de maansverduistering in september. Met de loofhuttefeest. Dan kan je bij NASA gaan checken. En dit is waarover de Bijbel spreekt. De volgende dat het weer zo precies op de Joodse feestdagen zal vallen, is 1000 jaar vanaf nu. En het is de 7e keer dat het in de geschiedenis van de wereld gebeurt. De artikel staat op onze website, toch? Je kan het gaan nalezen. Lees dit. En de Bijbel spreekt erover. Ik geloof dat wij een hele belangrijke tijd ingaan, lieve mensen. De oogst is gereed en de Messias trappelt om te komen. En hij heeft gezegd, hij zal terugkomen, hij zal komen wanneer het evangelie aan alle volkeren in de wereld verkondigd wordt. Als daar in elke land van de wereld, in elke taalgroep, een kerk is gesticht. En ineens is dit mogelijk. Landen gaan open. Wij gaan naar Noord-Korea dit jaar op uitnodiging van de regering. Hoe lang hebben mensen daarvoor gebeden? Hoe lang is dit onmogelijk? En het is 70 jaar nadat dit land gesloten werd. 70 jaar nadat Myanmar dichtging. Begonnen wij daar naartoe te gaan. En God maakt het op. Laos is nu 70 jaar gesloten. Noord-Korea is binnenkort 70 jaar gesloten. Oh, en er is nog 3 om te komen. Goed. Oh. De tweede zegel. En dan lezen wij, de tweede zegel werd gebroken door Jezus Christus, het Lam van God. En de wezen riep... Kom! En er verscheen een vuurrode paard. En de ruiter kreeg de opdracht om vrede uit de wereld te verdrijven. Zodat men elkaar zou afslachten. En hij kreeg een groot zwaard. Is dit niet vreselijk wat er gebeurt in onze tijd? Hoeveel oorlog? Na zoveel jaar Verenigde Naties, na zoveel jaar van vrede en allerlei dingen, lijkt het alsof het ineens een kruidvat is die opengaat. En overal begint er oorlog en allerlei dingen. Lieve mensen, en dat maakt ons bang. Dat maakt mensen bang, dat maakt de regeringen bang, dat maakt iedereen bang. En zoals wij hier zitten, je kan mij niet zeggen dat je zit met een... wanneer zal het, hoe gaat het? Ik hoop dat het maar goed komt. En dat van Rusland wat alweer in de Krim zit. Dat lijkt alsof wij terugvallen in de Koude Oorlogtijd. En dat had niemand verwacht. En ineens is de economie, ineens is de gulden ook slecht. De gulden en de euro en allerlei dingen ook slecht. Maar dat zit in de volgende. Want toen hij het derde zegel verbroken heeft, hoorde ik het derde wezen zeggen. En ik zag een zwart paard met een ruiter die een weegschaal in zijn hand hield. Te midden van de vier wezens hoorde ik iets als een stem zeggen. Een dagloon voor een maat tarwe of een portie tarwe. En het driedubbele voor haver of gerst. Met andere woorden, ineens de voedselprijzen reizen de pan uit. Handel, wat secuur En eens gaat dat schudden de hele economische wereld. En steeds meer armoede. Ondanks de vermogen van de wereld om de wereldbevolking te voeden, is daar armoede, is daar hongersnood, is daar allerlei ellende die naar voren komt. En dezelfde tijd lijkt het alsof de rijken alleen maar rijker worden. Alsof ze alleen maar geld hebben om op de gekste dingen uit te geven. Het lijkt alsof feesten en allerlei dingen maar net gekker worden, groter en allerlei. En dat is het beeld van de druivenstok, een olijfboom. Maar tezelfde tijd heeft het ook een profetisch beeld. Want de druivenstok staat nog altijd voor Israël. En het staat voor de vreugde die God kan geven. En de olie, olijfolie, staat voor de salving, de kracht van God om te bevrijden en te genezen. En wat je ziet is, je ziet een toename, een onrust, een onzekerheid in de wereld. Verleidingen, verdwazingen, mensen die in allerlei dingen meegaan, de gekste dingen is mogelijk. Maar aan de andere kant is God bezig om undercover iedereen voor te bereiden in zijn kerk. Want wat God wil, is dat iedereen van u als discipel van Jezus de werken van Jezus gaan doen. Iedereen is geroepen om te bidden voor mensen. En God heeft beloofd, ik zal genezen. God heeft gezegd, in de laatste dagen zal ik van mijn geest uitstorten op alle vlees. En ze zullen profeteren. Ja? Zo, Chrissy, wat jij meegemaakt heeft, is deel wat God beloofd heeft. En dan moeten wij toch niet gek vinden dat je Gods stem kan verstaan. En dat je woord kan geven aan een ander. En dat behoort iedereen te doen. En sommigen in de gemeente heeft God meer gaven daaraan gegeven. Maar iedereen moet het kunnen doen. Hoe komt dat? Dat is de derde zegen. Gaan wij de vierde halen? Wat is dit, Michael? Oh joh. Je hebt toch niets vanavond aan het gaan? Of wel? Oh joh, we kunnen nog de hele dag doorgaan. Oké, lieve mensen, laten we kijken. Dan komt er de falenpaard. Dat is de derde wezen. En weer klinkt het geluid. Kom. En een falenpaard, het komt omhoog. Of faalgiel staat in mijn vertaling. En hij die erop zit, was de dood. En de dodenrijk volgt hem. De ruiter heet dood. En het dodenrijk volgen. En er krijgen toestemming om een kwart van de wereld of een kwart van verschillende landen aan te vallen. Door pestziekten, door hongersnood, door oorlog en door wilde beesten. En het lijkt alsof dat begonnen is over de wereld. Je ziet overal, tegen die tijd hadden wij toch al kanker moeten kunnen genezen. Of niet? We hebben zoveel middelen. En na iedere keer dan zie je ineens ziekte naar boven komen. Ebola. Hoeveel mensen zijn er niet gevallen? En dan iedere keer is daar het dreigement van een vogelziekte. Vogelpest. Vogelgriep. In de Midden-Oosten, in China en in al die landen, India, die afhankelijk is van rijst. Hoe wordt de rijst gekweekt? Een rijstperries met veel water. Wat doen ze daar? Wat is hun grootste ongedierte bestrijder? Dat daar niet vreterij aan de rijst komen en slakken de rijst opeten. De watervogels. Daarom hebben ze allemaal eenden. Ze hebben enige boer daar heeft eenden. En de eenden zorgen ervoor dat de rijstpaddies van ongedierten vrij zijn en schoon zijn en ze vreten en ze kwebbelen boven de grond en ze kwebbelen onder de grond en ze vreten al die insecten op die de rijst kan aanpakken. Als daar een epidemie van vogelziekte uitbreekt, dat een derde of een kwart van de vogels sterven, wat krijg je dan? Dan krijg je hongersnood mee, je krijgt zoveel ziektes, dat het niet te overzien is. Ik sprak iemand die speciaal gemoeid is vanuit de Verenigde Naties met de ziektes onder pluimvee in het Midden-Oosten. Zij zei, jij kan het niet geloven, dit is eng om je voor te stellen als dit echt gaat werken in het Midden-Oosten. Dit gaat landen van een voedsel beroven, dit gaat een pan-epidemie van ziekten geven onder de mensen, onder de vogels en over de dieren. Er zitten zoveel eenden in die gebieden, dat sommige boeren die hebben duizenden eenden, en om dat allemaal op te kunnen ruimen, dat het niet pestziektes veroorzaakt, dat is niet in de hand te houden. Dus wat wij hier meemaken, en dat boerderijen helemaal alle beesten gedood moet worden, is niet een vergelijking met daar, want daar is dit niet in de hand te houden. En lieve mensen, ik wil je niet vrees aanpraten, maar wij zitten op iets wat zo dichtbij zit, dat wij ons daar niet het kan voorstellen. En dan worden in onze tijd meer christenen vervolgd, meer christenen gedood dan ooit in enige eeuwen daarvoor. En wat is de vraag? Onder de troon van God, of bij de troon van God. En ik heb gezegd, je moet het niet zien als een laag, maar je moet het zien als de regenboog om Gods troon, de vier wezens. Je moet bijna zien als Gods troon die zweeft, die zegel beschrijft het, zijn troon rust op van de vier engelen. En hij beschrijft dezelfde als wat in Openbaring staat. Maar dan zweeft het, het beweegt, het gaat naar voren, naar achteren en geluiden. Oh man, dat lijkt mij geweldig. Om dat eens te zien wat Ezekiel zag. Nou, als je dit niet in de Bijbel las, nou joh, dan kun je daar de grootste science fiction van maken. Star Wars en al die dingen, er is niets daarbij wat hij gezien heeft. Maar moet je voorstellen dat Gods troon eigenlijk de middelpunt van het universum. En onder zijn troon, en eens toen de zegel gebroken wordt, zag Johannes hen die niet gezien zijn. Hen die in het geheim gedood zijn. Hen die waarvan niemand wist dat zij lijden en gedood waren om Christus wil. En ze waren allemaal samen op één plaats. Dichtbij. Dichter bij de glorie, dichter bij de heerlijkheid van God kan je niet komen. En ze roepen uit en ze hebben één ding. Heer, wanneer komt u en gaan u rechtvaardig oordelen en het bloed van onschuldigen vergelden op aarde? En dan zegt God, even wachten. En ze krijgen een witte kleed. Met andere woorden, zij worden al uitgerust. Je zou kunnen zeggen, zij kunnen de bruidsjurk al aanpassen en kijken of het goed zit. En dan zegt, nou even wachten. Even wachten, weet je, net zoals een bruid van tevoren het jurk aandoen en dan moet het nog even in de kast voor die dag. En dat is eigenlijk wat hier gebeurt. En hij zegt, wees Wees voorzichtig. Maar hoe ga je nou om? Hoe kan je omgaan met al die dingen? Lieve mensen, wat wij gelezen hebben in het begin. Jij moet zeker zijn. En dan is dit, hoe staan wij daarin? Is openbaring begint met Hij die ons lief heeft. En met zijn eigen bloed gekocht heeft. Lucas 21 vers 28 zegt, wanneer dan alles staat te gebeuren, met andere woorden, wanneer dit op het punt staat van nu gaat het gebeuren, richt je op. Met andere woorden, ga rechtop staan, ga op je voeten staan en hef je hoofd omhoog, want je redding komt. Met andere woorden, wat zegt het eigenlijk? Ga staan, word niet angstig. Ga je niet verstoppen. Probeer dit niet weg te blokkeren, maar ga staan. Let op waar je naar luistert. Laat je niet beheren over dat wat je hoort over het journaal, over de radio, over de televisie. Maar dit wat je hoort van God. Let op, waak over wat je ziet. Laat je niet bepalen door de televisiebeelden van de geruchten, de vrezen van mensen. Maar richt je op wat zegt Jezus Christus tot mij persoonlijk, wat zegt hij in zijn woord? Wat zegt hij door zijn profeten? Want als daar het op aankomt, gaat het om wat zegt God door zijn woord, wat zegt hij tot jou persoonlijk en wat zegt hij door de profeten? Daarom is de gave van de profetie ook aan de gemeente gegeven. Calvijn heeft gezegd, in de laatste dagen zal God weer de gaven herstellen. En juist de gave van profetie. Opvallend. Maar dit is ook een oproep aan jou en mij. Ken jij, verstaan je Gods stem voor jou persoonlijk? Heb je je geoefend daarin om zijn stem te kennen, zijn stem te verstaan en zijn stem te horen? Put jij troost uit het woord van God of ben je afhankelijk van mensen? Lieve mensen, ik wil je oproepen, ga eens luisteren, ga oefen jezelf en verstaan van Gods stem. En zo moeilijk is dit niet. En ik geloof dat dit God het echt tot iedereen onder het hart wil drukken. God wil met jou persoonlijk spreken. En het zijn niet lange zinnen, het is soms een enkel woord. Een enkele gedachte die jouw hart raakt, die bij jou binnenkomt. En iedereen van ons zoals wij hier zitten, heeft dat al meegemaakt. En daarom laat je niet onder veroordeling brengen. Want wij hebben iemand die ons lief heeft. Hij is ook degene die de zegels openbreken met dezelfde handen die doorboord is aan het kruis van Golgotha. Met dezelfde handen waarmee hij jou gaat omhelzen in de eeuwigheid. Halleluja. Amen. Sorry, dit heeft een beetje langer geduurd dan dat ik gedacht had. Wat zei jij? Goed. Hm? We gaan volgende keer verder.